Ik hoop dat jullie allemaal uitgeslapen zijn en niet zo'n zware werkdag hebben gehad. Of een zware studiedag. Want je moet je borst nat gaan maken vanavond. En jullie hebben natuurlijk allemaal de eerste 29 versen gelezen van Romeinen 9. Het is niet het meest eenvoudige deel uit deze brief. Maar we gaan een poging doen om die dingen door te geven die de Heere op mijn hart gelegd heeft. Laten we de eerste 29 versen met elkaar lezen. Met de hoofdstukken 9, 10 en 11 begint Paulus eigenlijk aan een heel nieuw thema in deze brief. 6, 7, 8 was eigenlijk ook een apart gedeelte en nou gaat hij verder met 9, 10 en 11. Je zou ook kunnen zeggen hoofdstuk 9 is Israël in het verleden, 10 is Israël in het heden en 11 is Israël in de toekomst. Paulus die schrijft in het eerste vers van hoofdstuk 9 het volgende. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn. Weg van Christus. Ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen. Die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij alle kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte. Rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sara een zoon hebben. En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden. Niet uit de werken, maar uit hem die roept. Uit hem die roept werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Want de schrift zegt tegen Farao, juist hiertoe heb ik u verwekt dat ik in u mijn kracht bewijzen zou en dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Dus, hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. U zult dan tegen mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil verstaan? Maar o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken? En is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt verdragen heeft? En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming, die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en niet geliefde geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. En Jesaja roept over Israël uit, al zou het getal van de Israëlieten zijn. Als het zand van de zee slechts het overblijfsel zal behouden worden. Want hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal met de daad zijn zaak snel afhandelen op aarde. En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft, als de Heere van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest. Tot zover Romeinen hoofdstuk 9. De komende drie hoofdstukken, daar wil ik heel veel uit gaan delen. En ik ga spreken in het besef van de woorden van Paulus, dat hoef je niet op te zoeken, in Romeinen 11 vers 33. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onaanspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Dat besef ik. Dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Hij heeft een plan en we mogen met elkaar, dat geloof ik als gemeente van de Heer Jezus, steeds meer de hoogte, de lengte en de breedte en de diepte verstaan. En daar mag ik jullie wat over delen, maar jullie kunnen daar wellicht ook wat over delen. En samen gaan we steeds meer dat heilgeheim, dat machtige heilsplan van God ontdekken. Maar het zijn hele diepe dingen, maar wel heel rijk. Vanavond gaat het met name over de verkiezing. En nu moet je twee dingen goed onderscheiden. Er is de verkiezing van Israël als Gods uitverkoren volk hier op aarde. Maar daarnaast is er natuurlijk ook de verkiezing in het algemeen. Jou en mijn verkiezing met het oog op de komende heerlijkheid. Maar dat zijn wel twee lijnen en dat loopt in dit hoofdstuk ook wel door elkaar heen. En ik zal dat ook wel door elkaar noemen. Maar dat zijn wel de grote lijnen hier. In de eerste plaats Israël. Paulus die heeft in hoofdstuk 3, toen heb ik er niet zoveel aandacht aan besteed, het al over Israël gehad. Want dan heeft hij in hoofdstuk 3, de eerste twee versen, heeft hij hen al aangehaald. En daar heeft hij gesproken over het voorrecht van de Joden. Wat staat daar in hoofdstuk 3, de eerste twee versen? Wat heeft dan de Jood voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? En daar antwoordt Paulus als Jood, veel in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Dat is het eerste. En Paulus gaat die voorrechten nu in die eerste vijf versen van Romeinen 9 verder benoemen. En hij komt met een lijstje. Israël heeft bijzondere voorrechten en Israël heeft een heel bijzondere plek in het heilsplan van God. En dat heilsplan van God, dat heilsplan is een kernwoord. Dat is belangrijk. Israël is door God apart gezet. Dat is niet Nederland. Dat is ook Amerika niet. Dat is ook Rusland niet. Dat is Israël. Hoe je daar ook over denkt en of je daar nou positief of negatief over bent. God heeft dat volk uitverkoren. Daar heeft hij voor gekozen. En daardoor is dat volk vaak in verdrukking, omdat de God van Abraham, Isaac en Jacob zich aan hen verbonden heeft en heeft dat volk aan zichzelf verbonden. En daarom zijn er zoveel machten en krachten actief tegen dat uitverkoren volk van God. Wat zijn dan de voorrechten? Nou, hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Maar Paulus noemt in de eerste verse van Romeinen 9 een heel rijtje. Maar eerst dit, Paulus is begaan met zijn volk, de Israëlieten. Hij noemt dat zijn mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Wij zijn ook broeders en zusters van Paulus, toch? Toch? Je bent toch een broer van Paulus of een zus? Maar hij bedoelt niet jou en mij hier, hij bedoelt zijn volksgenoten. En over dat volk, over zijn broers, zijn volksgenoten naar het vlees, is hij bedroefd. Intens. Niet zozeer een emotionele opwelling en die is morgen weer weg. Nee, hij zegt, mijn geweten getuigt daar zelfs van. Door de Heilige Geest. Het gaat zo diep. En waarover is hij bedroefd? Nou, dat kan je lezen. Over het ongeloof van zijn volk. Dat grijpt hem aan. En dat niet alleen, hij is niet alleen bedroefd. Hij wil zichzelf opofferen. Heb je dan liefde tot je volk of niet? Hij zegt, laat mij maar vervloekt zijn, weg van Christus. Als dat ertoe zou leiden dat mijn volk behouden zou worden. Dan is het prima. Laat mij maar vervloekt worden. Ik wil mezelf opofferen voor heel mijn volk. Nou, dan ben je wel betrokken op je eigen volk, toch? Paulus weg van Christus en heel Israël behouden. Dat is wat hij zegt. Zo intens betrokken is hij op dat volk. En waarom is hij nou zo betrokken? Nou, heel bijzonder als hij ziet op de voorrechten die dat volk heeft genoten. Want onthoud dit, Paulus heeft inmiddels de Heer Jezus leren kennen. Hij was een Jood, dus hij kende heel die wereld, heel die godsdienst van het Jodendom. Hij kende zijn volk, hij had zijn broeders lief. Maar hij had ook de Messias leren kennen. Die had hij aanvaard als zijn Heer, als zijn heiland. En zijn volksgenoten nog niet. Dus aan de ene kant ziet Paulus de geweldige voorrechten die God aan het volk gegeven heeft. En tegelijkertijd ziet hij dat ze de Messias, die reeds gekomen was, en die uit dat volk naar voren gekomen was, die hebben ze niet aanvaard. En als hij dat ziet en dat op zich in laat werken, dat raakt hem. En daar getuigt hij van in de eerste verse van Romeinen 9. Hij zegt, het is een voortdurende smart voor me. Het is een bron van droefheid. Dat ze de Heer Jezus niet aanvaarden als hun Heer en als hun heiland. En we moeten zeggen, ook vandaag, met alle voorrechten die Israël heeft, het overgrote deel aanvaardt Jezus niet als de reeds gekomen Messias. Dat is aangrijpend. En het bijzondere is, wat Paulus doet, heeft hij niet van zichzelf, dat opofferende. Dat deed Mozes al, hè? Dat kan je lezen. Als je de verwijstekst hebt gelezen, kan je dat lezen in Exodus 32. Toen, in verband met de zonde van het gouden kalf, toen zei Mozes ook, delg mij maar uit uw boek. In plaats van het volk. Dus Mozes die opperde zichzelf ook op ter behoeve van het volk. Maar uiteindelijk kon er maar één dat zeggen. Uiteindelijk konden we één dat zeggen en één dat doen. Dat was diezelfde heiland, de Messias. De Heer Jezus Christus. Galaten 3 vers 13 zegt dat Jezus geworden is tot een vloek. Voor jou en voor mij. Zodat wij vrijspraak zouden kunnen verkrijgen. En zodat ook dat Joodse volk vrijspraak zou verkrijgen. Paulus offerde zichzelf op. Dat had hij al gezien en gehoord over Mozes. De middelaar van het oude verbond. Maar de Heer Jezus heeft het waargemaakt. Hier ben ik, Vader, om uw wil te gaan doen. En hij is tot een vloek geworden. De middelaar van een nieuw verbond. Nou, wat zijn de voorrechten? En we kunnen overigens van die bewogenheid wel wat leren. Dat is heel bijzonder, hij is intens betrokken. Ken je trouwens die bewogenheid in jouw eigen omgeving bij mensen die de Heer Jezus nog niet kennen? Heb je die bewogenheid nog? Of denk je van, ja, ze zoeken het maar uit. Ze kunnen het weten. En ik kan hun harten niet veranderen. Maar is er in je hart nog die bewogenheid? Met mensen die ook zouden kunnen delen in die zegen die jij ontvangen. Ben je daar bewogen mee? Ben je daar binnen mee bezig? Paulus was intensief betrokken op zijn volksgenoten, naar het vlees. Nou, wat zijn die voorrechten? Nou, dat is niet mis wat hij noemt. Hij begint in vers 4 en vers 5 een hele opsomming. Hij zegt, zij zijn immers Israëlieten. Dat wil zeggen, zij zijn afstammelingen van Israël, van Jacob. En het tweede wat hij noemt, voor hen geldt de aanneming tot kinderen. Daar staat eigenlijk tot zonen. En in het Oude Testament kan je lezen, in Exodus 4, dat God van Israël had gezegd dat het zijn eerstgeborene zoon was. Zijn ze bevoorrecht of niet? Ze zijn bevoorrecht. Maar hij noemt nog meer. Hij zegt, voor hen is de heerlijkheid. God is in zijn heerlijkheid aan dat volk verschenen. Je hebt vast wel eens gehoord van de Shechina, de wolk van de heerlijkheid. Die daalde neer in de tempel, in de eerste. En in het boek Exodus zie je wel meer verschijnen. Dat God zijn volk bezoekt met zijn heerlijkheid. En Mozes die bad het. Toon ons uw heerlijkheid. God heeft zijn heerlijkheid heel bijzonder aan zijn eigen volk geopenbaard. En hij noemt nog wat. Hij zegt, de verbonden, die zijn ook voor Israël. Het verbond met Abraham. Het verbond van de Sinaï. Het verbond aan de Horeb. Allemaal verbonden die met Israël zijn opgericht. Alleen we moeten zeggen dat Israël dat verbond vaak verbroken heeft. Maar ze waren wel met hen opgericht. Nou, hij noemt de wetgeving. Aan wie zijn de 10 woorden gegeven? Via Mozes, de middelaar van een oud verbond, aan zijn volk. De 10 geboden, de 10 woorden, de wetgeving, die was voor Israël. Heb ik al eerder in de Romeinenbrief gezegd. Die waren bijzonder voor hen bestemd. En de eredienst, die hadden zij ook. De tabernakel eerst, en toen de tempel. En waar was die eredienst op gericht? Op de God van Abraham, Isaac en Jacob, op de verheerlijking van hen. En het wees heen naar de Messias die zou gaan komen. De Heer Jezus Christus, het Lam der Lammen, het offer der offers. De Heer Jezus zelf. Maar de eredienst, die was voor hen. Nou, hij noemt nog meer op. Hij zegt, en de beloften, die waren in de allereerste plaats voor zijn volk Israël. Hij gaf belofte aan Abraham, dat hij een groot nageslacht zou krijgen. Hij gaf de belofte van het land, die staat nog steeds. Ze kunnen discussiëren in het Midden-Oosten over de grenzen, waar ligt die ongeveer? Maar ze krijgen het gebied van zee tot zee en van de rivier tot aan de rivier. Dat zal zijn het gebied van Israël. Dat behoort hen toe, krachtens de belofte van God. En dat gaat gebeuren. Ze gaan dat gebied krijgen. En alle pionnetjes, alle grote mannen van deze wereld, of je nou Obama heet of Poetin heet, je zou allemaal mee moeten werken aan de uitvoer van dat grote plan. Ze zijn slechts pionnetjes die moeten meewerken om dat plan uit te voeren. Maar van hen zijn dus de beloften. En later de psalmen, de profeten, die profetisch getuigden over de Messias. Die zijn aan het volk Israël gegeven. En of het nog niet genoeg was, de vaderen, Abraham, de vader van alle gelovigen, Isaac en Jacob, de aartsvaders, waar kwamen ze uit voort? Israël. En als laatste, het mooiste, het diepste, het rijkste geschenk, aan wie is dat gegeven? Wie was dat? Dat was de Heer Jezus. Die kwam voort uit dat volk en hij is aan zijn volk gegeven. Alleen ze hebben hem verworpen. En dat grijpt Paulus aan. Het mooiste geschenk wat God had, zijn enig geliefde zoon. Die heeft hij in een Joodse lijn geboren laten worden. Jezus was een Jood. Maar hij is tot de zijnen gekomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is aangrijpend. Maar de Messias is niet in de eerste plaats voor heidenen gekomen. Die is in de eerste plaats niet voor jou en mij gekomen. Hij is voor zijn volk gekomen. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat was de bedoeling van God. En de Bijbel die we hebben, dat is een Joods boek. En de discipelen waren Joodse mannen. Jezus was een Jood. Hoe durven wij als kerk te zeggen dat wij dat we Israël zijn, dat we in de plaats van Israël zijn gekomen? Of hoe durft Nederland te zeggen, wij zijn het Israël van het Westen of zo? Op grond van de Bijbel is dat allemaal onzin. Dat is niet zo. Dit is wat God getuigt van zijn volk. Heel bijzonder is hij voor hen gekomen. En bovenal is de Christus, de Messias uit dat volk, voortgekomen. Dat was het oude verbond. En dat rijtje, heb je het nu in je hoofd, al die voorrechten van het volk of niet? Maar je zou kunnen zeggen dat dat nieuwe verbond, wij delen eigenlijk in dezelfde schatten, alleen dan in een nieuw verbond. En dan wel in de geestelijke betekenis. Want ook wij zijn aangenomen tot zonen, toch? Ook wij hebben de dienst aan God, de eredienst, toch? In onze dagelijkse omgang met hem. Eredienst aan hem. Nou, ik zou ze allemaal in kunnen vullen. We hebben de belofte gekregen. En we zijn geestelijke kinderen van Abraham, omdat we hetzelfde geloof als Abraham hebben. We hebben het gezien in de eerdere gedeelte van de Romeinenbrief. En het is ons tot rechtvaardigheid gerekend, omdat we God vertrouwen op zijn woord. En bovenal is de Christus ook ons geschonken, waar of niet? Maar wij leven onder een nieuw verbond. Maar dit doet niets af aan het feit dat God met zijn aardse volk tot zijn doel gaat komen. En dat is het misverstand in heel veel kerken. Die zeggen, zie, het is allemaal vervuld in Christus. Dus een aardse toekomst voor dat volk is er niet meer. Nee, dat is een leugen, want dit staat nog steeds. Dat land gaan ze nog steeds krijgen. En Jezus gaat nog steeds hen verlossen van de overheersing van de heiden, van de Romeinen. En hij gaat nog steeds een koningschap aanvaarden. En hij zal gaan regeren met recht en gerechtigheid. Dat staat allemaal nog uit. Daar zien we naar uit. God heeft niet afgedaan met zijn volk. Dit is het volk wat hij verkozen heeft. Even los van hoe je over dat volk denkt en of je instemt met hoe zij handelen en wandelen. Daar gaat het even niet om. God heeft dat volk uitgekozen. En pas op, want het antisemitisme groeit in de hele wereld. En dat het in de ongelovige wereld groeit, daar kan ik nog wat bij voorstellen. Maar ook heel veel kerken nemen afstand van Israël. En heulen met de tegenstander van dit volk. Maar wie dat volk zal vervloeken, die zal door God vervloekt worden. En wie dat volk zal zegenen, die zal door God gezegend worden. Want het is zijn oogappel. Ik ga verder, vers 6 tot en met 9. Dat heeft ons dus als heidenen wat te zeggen. Wij zijn niet Israël. God heeft dat volk apart gezet. Maar tegelijkertijd, als je dan als volk van God zo bevoorrecht bent, en als je dan deelt in al die zegeningen en voorrechten, dan moet je ook zodanig leven. En dan moet ik, hoe vervelend dat ook voor het Joodse volk is, eerlijk zeggen, dat ze heel vaak het verbond verbroken hebben. En dat ze heel vaak de wetgeving veracht hebben. En dat de eredienst hol en leeg was geworden. Dat zien we ook, die ontwikkeling. Dus ze zijn ontrouw geworden, het volk. Want God die geeft voorrechten om ons ook te leiden naar een leven van toewijding en geloof. En daarom is het wat in de eerste versen, of wat in vers 6 staat. Want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Je kan lichamelijk voortgekomen zijn uit Abraham. Maar God verlangt ook het geloof en de geloofswandel van Abraham. Zie je dat? Daar gaat het om. Alleen door het geloof deel je in de zegeningen, ook als Jood, van het verbond wat God had opgericht. Alleen door het geloof ben je daadwerkelijk een kind van Abraham. En dat is wat hij bedoelt. Niet allen die uit Abraham voortgekomen zijn, zijn ook kinderen van hem. Nou, dat moet je goed onthouden en vaststellen voor jezelf. Nou, als we vastgesteld hebben, Israël heeft een bijzondere plaats ten opzichte van die andere volken. En God verlangt dat ze ook uit hun voorrechten gaan leven. Nu moet je dit goed onthouden, want daar gaan heel veel mensen mis. God heeft ervoor gekozen om zijn heilsplan, waar ik het net over had. En je moet je aandacht erbij houden, want anders raak je de draad kwijt. Dat kan ik je nu al zeggen. God heeft ervoor gekozen om zijn heilsplan, uiteindelijk de komst van de Messias, uit te gaan werken via Abraham, Isaac en Jacob. Abraham had zonen, daarvoor koos God Isaac. Isaac had zonen, daarvoor koos hij Jacob uit. Nu moet je even bladeren naar Genesis hoofdstuk 17. Want we komen straks natuurlijk bij die moeilijke teksten. Hè? Als het even gaat om Isaac en Ismaël, als God gekozen heeft om in de stamboom voor het takje van Isaac te kiezen, heeft hij daarmee, en dat is een hele belangrijke vraag, heeft hij daarmee Ismaël verworpen bijvoorbeeld? Hè? Nou, als je in Genesis 17 vers 18 leest, daar staat het volgende. En Abraham zei tegen God, och, zou Israël voor uw aangezicht mogen leven? God zei, integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. En dan komt hij, wat Ismaël betreft, heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal ik met Isaac maken, de zoon die Sara u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren. Toen hij geëindigd had met hem te spreken, voer God van Abraham op. Het feit dat God ervoor kiest om via Isaac zijn heilsplan uit te voeren, dat zegt nog niks negatiefs over Ismaël. Begrijp je dit? Heel vaak denken mensen, oh, het is via de lijn van Isaac, dus Ismaël is per definitie verworpen. Nee, dat is niet waar. Hier staat heel duidelijk, God heeft Ismaël ook gezegend. Heel rijk zelfs. Alleen hij koos ervoor om in de tak van Isaac verder te werken. Dit moet je goed vasthouden, dit is belangrijk. Ismaël is dus ook gezegend. Nou, dan gaan we een stapje verder. Nu staat Isaac voor een model voor een kind, een zoon van de belofte. Isaac is het model voor een geestelijk kind van Abraham. En wat is het bijzondere van Isaac? Isaac is tegen de natuur in geboren. Isaac is een kind van de belofte. Want er werd om gelachen, hoe kan Abraham, hoe kan Sarah, hoe kunnen ze nou nog kinderen krijgen? Dat is menselijke wijs gesproken onmogelijk. Je kan beter de slavin Hagar nemen en daar een kind verwekken. Dat is Ismaël geworden. Maar Isaac is een kind van de belofte. Abraham en Sarah moesten God geloven op zijn woord en dan zouden ze een zoon krijgen. En door die zoon, Isaac, gaat God zijn helsplan uitwerken. Dus Isaac is een kind van de belofte. Dwars tegen alle menselijke onmogelijkheden in, wordt hij geboren. Dat is altijd de weg van God. En hij sluit jou en mij daarbij uit. God is het die belooft en God is het die het ook uitwerkt. Want het is gebeurd. Isaac is geboren. En Ismaël, daarentegen, dat was de zoon van Hagar, de slavin. Sarah was de vrije, Hagar was de slavin. En Ismaël was een kind van het vlees. Hoe staat dat er? In vers 8, dat is niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslag gerekend. Dus Ismaël was een kind van het vlees. Waarom? Omdat hij via de natuurlijke weg ter wereld was gekomen. Het was een initiatief van Abraham. Abraham had gemeenschap gehad met Hagar, de slavin. En daar is Ismaël voor gekomen, terwijl Isaac het kind van de belofte was. God belooft iets, ik vertrouw hem dat hij het ook gaat geven, dat hij het uit gaat werken. En daarom, Isaac is een model voor het geestelijke kind van Abraham. Nou, wat wil dit zeggen? Dit, natuurlijke afstamming maakt jou nog geen kind van de belofte. Het gaat erom dat geloof wordt gepraktiseerd. Geloof dat op God vertrouwt. Dat telt. Dus je kan geen aanspraak maken op je stamboom, om het zo te zeggen. Jouw afstamming telt niet. En dat is wat God hier duidelijk wil maken. Dat is wat Paulus hier duidelijk wil maken. Het gaat om het geloof in de Zoon van God. Dat is vandaag nog zo. Wij kunnen op basis van afstamming, hebben wij geen voorrechten. Misschien dat je opa een kind van God was, of je oma. Of dat je uit een hele goede generatie komt. Of uit een, nou ja, vul het maar in. Nee, afstamming is geen garantie dat je een kind, een geestelijk kind van Abraham bent. Dat geldt vandaag nog. Nou, nu gaan we verder in vers 10. Paulus heeft dat dus uitgelegd aan de hand van Abraham en Sarah. Dat afstamming geen garantie is om een kind van de belofte te zijn. Nou herhaalt hij dat in vers 10 met betrekking tot Rebekka. En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebekka die zwanger was van één man, namelijk van Isaac, onze vader. Vind je misschien best een beetje lastig al die namen, hè? Isaac en Rebekka, die kregen twee zonen. Dat waren Jacob en Esau. Nou, in de vorige plaatje ging het nog om een zoon die uit een slavin voorkwam. En een zoon die uit de vrije voorkwam, uit Sarah. Maar hier gaat het om twee zonen met dezelfde vader en dezelfde moeder. Het was een tweeling. En toch kunnen ze zich niet beroepen op hun afstamming. Dat is wat Paulus duidelijk wil maken. Verkiezing is er niet op grond van afstamming. Dat is zijn punt. Dat wil hij duidelijk maken. En het voorbeeld van Rebekka en Isaac is dus een tweede plaatje waarmee hij ons dat wil laten zien.
Verkiezing van God berust niet op werken. En verkiezing van God berust niet op afstamming. Dat moet je heel goed vasthouden. Want dat staat in vers 11. Want toen de kinderen nog niet geboren waren, vers 11, en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept. Onthoud dat. De verkiezing gaat dus niet terug op afstamming. Het gaat niet terug op menselijke prestatie. Verkiezing heeft alles te maken met een roepende God. En daar komt straks een ontfermende God bij. Onthoud dat heel goed. Verkiezing nooit los van een God die roept en een God die zich ontfermt. En dan komen we bij de moeilijke teksten. Blijf heel goed luisteren. Vers 12. Maar uit hem die roept werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Dit is een citaat uit het eerste Bijbelboek. Als je het hebt voorbereid, kon je dat vinden. Genesis hoofdstuk 25. Ik heb net al gezegd, en als je het veel vindt, luister de boodschap na. God werkt in de lijn van Abraham, Isaac en Jacob. Daar heeft hij voor gekozen. Dat is zijn wilsbesluit. God koos de lijn van Jacob om zijn helsplan uit te werken. Betekent dat, als God kiest voor Jacob, dat hij Esau per definitie verwerpt? Zo lezen mensen deze tekst. Maar dit vers leert ons niet dat Esau van eeuwigheid af al bestemd was om naar de verdoemenis te gaan. Dat is niet waar, dat staat hier niet. God kiest er alleen voor om door Jacob te werken. En niet om via Esau zijn helsplan uit te werken. Het is niet zo dat hier staat dat Esau van voor de grondlegging der wereld bestemd was om naar de verdoemenis te gaan. Dat staat hier niet. En als je zo denkt, dan moet je je vanavond van dat denken bekeren. Want dan lees je de Bijbel op een verkeerde manier. Er staat hier alleen dat de mindere die zal de meerdere gaan dienen. Of de meerdere zal de mindere gaan dienen. Dat is een keuze. Maar daarmee zegt God nog niks over de definitieve verwerping van Esau. Is dit duidelijk? Nou, misschien zou je zeggen, hier ben ik het wel mee eens. En lees het maar na. Het is een citaat uit Genesis 25 vers 23. Maar nou ga je zeggen natuurlijk, Jacques, deze uitleg klopt nog. Maar nou ga je in de moeilijkheden komen in vers 13. Want dit kan je nog mooi uitleggen, maar vers 13, daar loop je dan toch vast. Nee, daar loop ik niet vast. Luister goed. Wat staat daar? Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dit is een tekst die ik als kind nooit begrepen heb. Altijd verwarrend. En als mensen een beetje onverschillig in het geloof staan, en die zeggen dan, nou zie je nou wel, Jacob lief gehad, Esau gehaat. Nou, als ik onder Esau val, dan is het verloren. En als ik onder Jacob val, dan is het mooi meegenomen. En voor zover ik dat nog niet weet, zolang ik dat nog niet weet, leef ik mijn eigen leventje. En dit zou dan het echte karakter van de God van de Bijbel openbaren. Dat is een misvatting. Dat is een leugen. Het eerste, vers 12, was een citaat uit het boek Genesis. Heb je nagelezen waar dit citaat uitkomt? Dit is een citaat uit het boek Maleachi. Dan bevinden we ons inmiddels 1400 jaar later na het citaat uit het boek Genesis. Even onthouden. Want hiermee denken de mensen te kunnen zeggen, zie je, Jacob heeft God lief gehad van voor de grondlegging der wereld. En luister nu goed, God heeft een besluit genomen van voor de grondlegging der wereld om Esau te verdoemen. En dat is niet waar. Dat staat hier niet. God heeft van voor de grondlegging besloten dat wat vers 12 zegt, de meerdere de mindere zal dienen, dat wel. Maar dat doet nog niks af aan de situatie van Esau. Maar wat in vers 13 staat, dat is een citaat uit Maleachi 1 vers 2. Dat wil dit zeggen, dat na een geschiedenis, luister goed, van 1400 jaar na dat eerste getuigenis in Genesis, na een geschiedenis van 1400 jaar trekt God de conclusie. Jacob heb ik lief gehad
en Esau heb ik gehaat. Het waren jaren, eeuwen van goddeloosheid. Dus Esau heeft zichzelf geopenbaard in zijn goddeloosheid. Maar Esau is niet van voor de grondlegging der wereld bestempeld om in de verdoemenis te gaan verblijven. Begrijp je wat ik bedoel hiermee? Er zit dus een heel belangrijk verschil tussen vers 12 en tussen vers 13. Vers 13 is een citaat uit een boek 1400 jaar later. En wij lezen dat in één regel door. En zeggen, zie je, dat is in het begin al besloten. Nee, dat is later op schrift gesteld. Dit is dus opgeschreven na eeuwen van goddeloosheid. En ik heb het hier zo neergezet. In 14 jaar geschiedenis van Israël was er altijd een kern. Een overblijfsel. Een rest die God in oprechtheid heeft gediend. En dat is bij de Edomieten, Esau, nooit zo geweest. En daarom heeft God ze gehaat. Begrijp je dit? Dit is heel belangrijk dat je dit nooit en nooit meer vergeet. Dan weet je nu wat de Bijbel hiermee bedoelt. Ik ga verder, vers 14. Want nu komt er een vraag natuurlijk. Nu we die moeilijke teksten hebben behandeld. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Als hij de ene nou verkiest en de ander verwerpt, is er onrechtvaardigheid bij God? Dan komt Paulus zijn antwoord zoals we hem kennen. Volstrekt niet, zegt hij. Volstrekt niet. En ik ga het uitleggen. Stel je voor. Dat alle mensen zouden geboren zijn, jij en ik, met een schone lei. Luister goed. Dat alle mensen neutraal staan ten opzichte van goed en kwaad. Het zijn allemaal rechtvaardigen. Het zijn allemaal oprechten. En stel voor dat God van al die oprechten, al die rechtvaardigen, een bepaald deel verkiest tot eeuwige heerlijkheid. Dan zou er sprake zijn van onrechtvaardigheid, van willekeur. Waarom? Omdat heel de mensheid volmaakt is, rechtvaardig is, oprecht is. Begrijp je dat? Als je dan van alle oprechten er een paar oprechten eruit haalt, dat is onrechtvaardig, dat is willekeur. Dat volgen we. De Bijbel zegt echter, in Romeinen 3 vers 23, dat allen de heerlijkheid van God derven, Jood en Heiden. Dus allen zijn onrechtvaardig en leven in de ongerechtigheid. Kijk, als je rechtvaardig was, dan kon je ergens aanspraak op maken. Dan had je recht op verkiezing, of niet? Dan kon God niet zeggen, er is een deel rechtvaardig, dat heeft er recht op. En een ander deel van de rechtvaardige, ja, die... Nee, dat is willekeur. Want dan zouden alle rechtvaardigen recht hebben op verkiezing. Waar of niet? Maar de Bijbel zegt, allen derven de heerlijkheid van God. Allen missen de heerlijkheid van God. Heeft iemand van ons recht op uitverkiezing? Kan je daar even hardop een antwoord geven? Nee, niemand heeft recht. Dit moet heel duidelijk zijn, want anders begrijp je het niet. Niemand heeft recht. Allen derven de heerlijkheid van God. En weet je wat nou Gods grote genade is? Jij en ik. We kunnen geen aanspraak maken op een recht. We kunnen niet op ons recht gaan staan ofzo. Nee, dat kunnen we niet. We zijn onrechtvaardigen. En te midden van die onrechtvaardigen verkiest God een groep mensen. En dat is geen willekeur. Dat is niet onrechtvaardig. Dat is pure genade. Want wij hadden totaal geen rechten meer. En in die rechteloze toestand heeft God een besluit genomen om mensen te verkiezen tot het eeuwige leven. Dat is pure genade. Verkiezing is pure barmhartigheid van God. Verkiezing wil dit zeggen dat God barmhartig is ondanks onze zondeval. Zowel wat betreft Jood als Heiden. Ik hoop dat dit echt valt in je hart, het voorbeeld wat ik net gebruikt heb. Want dan zie je de uitverkiezing puur als genade, als barmhartigheid.
pure genade. Ik kan nergens aanspraak op maken. Dat er sowieso nog een verkiezing is. Dat is wel een wonder. Dat is het geheim. God verkiest niet alleen. Dat is verborgen. Maar ik heb ook gezegd, God roept ook. Dat is openbaar. Dat kunnen jij en ik horen. Dus wat hij verkiest is verborgen. Maar hij is tegelijkertijd ook de roepende. En dat is geopenbaard. En Gods soevereiniteit, Gods soevereine verkiezing, kan je ook nooit loszien van menselijke verantwoordelijkheid. Het is net als bij een treinrails. Je kan denken dat ze op een gegeven moment elkaar kruisen, dat ze bij elkaar komen. Ze blijven dezelfde afstand van elkaar, maar ze kunnen elkaar niet missen. Gods soevereiniteit, menselijke verantwoordelijkheid, is als een treinrails. Weet je waar die elkaar aan moeten pas bij het kruis? Daar ga je het begrijpen. Dus wij kunnen die nooit tegen elkaar uitspelen en die nooit los van elkaar zien. En op grond van wat ik nu allemaal gezegd heb, ook over vers 12, over vers 13, over het onrecht en wat ik heb uitgelegd over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, geloof ik op grond van de Bijbel dat er wel een verkiezing is van voor de grondlegging de wereld, van eeuwigheid. Maar ik geloof niet op grond van de Bijbel in het besluit van verwerping van voor de grondlegging der wereld. Daar lezen we geen één tekst over in de Bijbel. En ik weet, de slimmerikken onder ons die zeggen, ja, maar als er een deel is uitverkoren, dan is er ook een deel wat verloren gaat. Ja, maar over dat eerste deel heeft God dingen laten opschrijven in zijn woord. Dat hij mensen heeft uitverkoren tot het eeuwige leven. Maar over een besluit van verwerping zijn geen teksten, voor zover ik weet, in de Bijbel te vinden. Maar dat hebben wij met onze redeneren ervan gemaakt. We willen het logisch kloppend hebben. Maar dit is funest voor heel veel christenlevens vandaag. Mensen die alleen maar leven met, ja, maar als ik nou val onder het besluit van de verwerping van eeuwigheid, dan kan ik op mijn kop gaan staan, maar er wordt nooit wat met me. En dat kom je ook tegen met evangelisatie, zeker onder kerkelijke jeugd. Die zeggen, joh, Jacques, als ik niet uitverkoren ben, dan kom ik er toch niet. Dan houdt het toch op. Ik verander daar niks aan. Dat is God het besluit van eeuwigheid. Nee, er is alleen een besluit van eeuwige verkiezing. Maar geen besluit van eeuwige verwerping. Hoe weet ik dat zo zeker? Omdat er nog nooit een berouwvolle zondaar bij God gekomen is, die werd afgewezen. Wil je even bladeren naar Johannes 6? Er is nog nooit iemand die berouw had over zijn leven bij God gekomen, die door hem werd afgewezen. Wat zegt Johannes 6? Eerst vers 44. Daar heb je die gezonde Bijbelse spanning, om het zo te zeggen. Daar staat in Johannes 6 vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt. En nou vers 37 van hetzelfde hoofdstuk. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Hier staan ze. En zo moeten we het laten staan. En als je hierover gaat discussiëren, dan krijg je hete hoofden, koude harten, boekenkasten over volgeschreven en we komen geen steek verder. Maar dit is wat de Bijbel ervan zegt. Zo eenvoudig is het. God wijst hen af die hem afwijzen. En God verwerpt diegene die hem verwerpen. Zou je dat nooit meer vergeten? Nou, bewijs dat is. Nou, dat gaat Paulus nu doen. Hij geeft twee illustraties. Hij gaat Mozes noemen en hij gaat Farao noemen. Hij gaat het illustreren. Hij zegt, wil je een voorbeeld van ontferming hebben? Kijk maar naar Mozes. Je kan het allemaal lezen in Exodus 32 en 33. Daar gaat het over de zonde met het gouden kalf. En Mozes, als de middelaar van het oude verbond, die gaat naar God toe en die doet intreden bij God. En die gaat God smeken om ontferming. Niet verdiend. Toch gekregen, ze hebben het oordeel verdiend. En God gaat zich alsnog over Israël ontfermen.
En dat is exact wat na die tekst volgt, of vers 15, want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en ik zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Mozes heeft de toevlucht tot God genomen ten behoeve van zijn volk en God heeft zich over zijn volk ontfermd. Zo werkt het. Maak je er gebruik van dat wat God heeft aangeboden. En dan staat er in vers 16, zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Nou, dan zeg je, Jacques, nou, maar nou sta je toch weer schaakmat. Nee. Wat wordt hier gezegd? Dat het uiteindelijk draait om het om de ontferming van God. Hij is niet alleen de verkiezende God. Hij is ook de roepende God. Luid en duidelijk. En hij is ook de God die ontferming aanbiedt. Die zich over ons ontfermt. En ik prijs God tot in eeuwigheid dat hij de ontfermende God is. Want stel, je kan die tekst ook anders lezen. Stel dat jij diegene bent die wil. Stel dat jij diegene bent die hard loopt. En je best doet om bij God te komen. Maar God zou geen God van ontferming zijn. Dan ben je aan het hardlopen. Dan ben je aan het willen. Maar God neemt je niet aan. Wat zegt Paulus daarom? Die gaat het accent niet leggen op jouw inspanning, op jouw prestatie, op jouw hardlopen. Die legt het accent op de ontfermende God. Die is de eerste. En wie maakt er gebruik van? Die zal gaan ervaren dat wie tot hem komt, hij geenszins uitwerpt. Is het belangrijk dat God ontfermend is? Waar of niet? Met dit voorbeeld. Duidelijk toch? Daarom legt Paulus het accent op de ontfermende God. Daarom legt Paulus het accent op de roepende God. Daar moet je op reageren. En daarom spreekt Paulus vrijmoedig over de verkiezing. Helemaal niet in de kramp. Sterker nog, ik heb je gezegd in hoofdstuk 8, het tweede gedeelte, geeft Paulus de gelovigen in Rome bemoediging mee en zegt hij, jullie zijn uitverkoren. Dus de uitverkiezing is bemoediging. Helemaal geen angst. Er is een verkiezing. Ik had nergens meer recht op, maar God heeft mensen verkoren. Prijs de Heer ervoor. Ik hoop dat je vanavond loskomt van al die ballast en verkeerde denkbeelden over het leerstuk van de verkiezing. Maar dat je God gaat prijzen voor die verkiezing. En dat hij het uitgewerkt heeft, ook in jouw hart. Daar heb je de eeuwigheid voor nodig om hem glorie, eer, hulde en aanbidding te gaan brengen. En nou geeft hij nog een tweede voorbeeld. Hij zegt, Mozes, dat is een voorbeeld van ontferming. En Farao, nou dat is een voorbeeld van verharding, van het oordeel. Zo kan het ook gaan. Dat is een negatief voorbeeld. Maar ook daar een illustratie van. Wat lezen we van Farao? Ja, vele mensen zeggen, ja, maar Jacques, God verhardde Farao's hart hoor. Lees het maar goed. Dus God doet het toch. Die verhardt het hart. Nee, wacht even. Daar gaat wat aan vooraf. Als je die geschiedenis leest, dan zie je dat Farao zich steeds verhardt. Elke plaag die God stuurt, is een kans voor Farao om zich te bekeren. Waar of niet? Maar hij doet het niet. Hij weigert zich te bekeren. Dus met dat je je weigert te bekeren, komt er een eeltlaag om je hart. Keer op keer wees Farao de genade van God af. En na de zoveelste keer, dan pas hoor, dan pas. Staat er geschreven. En God verhardde het hart van Farao. Niet andersom. Niet omdat God zijn hart verhardde, verhardde Farao zijn hart. Dat is een leugen. Maar Farao weerstond God. En daarom verhardde hij zijn hart. En toen heeft God hem overgegeven aan het goedinken van zijn eigen hart. Zou je dat nooit, maar zou je dat dan ook nooit meer vergeten? Daarom is het zo belangrijk dat als je onder de prediking van het evangelie is, dat het niet maar globaal verkondigd wordt, maar met bevel van geloof en van bekering. Want als je dat evangelie niet aanvaardt, verhard je je hart. Je krijgt een eeltlaag om je ziel heen. En nog één, en nog één, en nog één. En dan kan een moment komen dat God je overgeeft aan het goedinken van je eigen hart. Maar zie je de volgorde bij Farao? Ik wil dat heel sterk benadrukken. God verwerpt hen die hem verwerpen. En een van de voorbeelden is de illustratie van Farao. Hij wees de genade keer op keer af. En dat is wat je kan lezen dus in vers 17. En daar staat nog wat anders. God wil uiteindelijk ook via Farao zijn kracht gaan bewijzen en zijn naam verkondigen over heel de aarde. En dan krijg je die tekst. Hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt die hij wil. En dit heeft niks te maken met het feit dat Farao uiteindelijk valt onder het besluit van de eeuwige verwerping. Dat staat daar niet. Dat staat daar niet. Er staat hier dat Farao zijn hart verhardde. En pas toen verhardde God het hart van Farao. En hier zijn heel veel misverstanden over in de christelijke wereld. En misschien kom je zelf ook uit een achtergrond dat je met deze dingen worstelt. En ik hoop echt, en het is ons gebed geweest vooraf, dat God je vrijzet van elke gedachte die je beangstigt als het gaat om het leerstuk van de uitverkiezing. Want dat er een verkiezing is, dat is helder en klaar. Maar die uitverkiezing is er als een troost. Als iets om blij van te worden. En niet om iets om angstig van te worden. En dan vers 19 en 20. Er komt weer zo'n vraag. Nou ja, u zult dan tegen mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil verstaan? Dan doet het er toch niet toe eigenlijk hoe je leeft. Dan doet het er toch niet toe hoe wij leven, hoe wij handelen, hoe wij denken. Als alles toch al vast ligt, dan maakt dat ook niet meer uit. Maar daar gaat het hier niet om. Waar het hier om gaat is dat de soevereine God niets aan onrechtvaardige mensen verplicht is. Dat wil Paulus heel duidelijk neerzetten. Wij hebben geen recht van spreken. Gods verkiezing is pure genade, is pure barmhartigheid. Wie bent u, o mens, die tegen God spreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom heeft u mij zo gemaakt? Het gaat daar niet om de schepping of zo, of God heeft me nou eenmaal zo gemaakt, dus. Nee, het gaat erom, de soevereine God is naar onrechtvaardigen in die zin niets verplicht. Laten we dat goed beseffen. En dan werkt hij dat in vers 21 verder uit. Dan gaat dat over die pottenbakker. Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit hetzelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol en het andere tot een oneervol voorwerp te maken? Dat is heel belangrijk wat hier staat. Er staat hier in de ene vertaling het woord vaten, in de andere vertaling voorwerp. Je kan ook zeggen instrumenten. Jij en ik, wij zijn vaten. Wij zijn instrumenten. Wij zijn voorwerpen van God die hij kan gebruiken tot eer. Je kan een eervol vat zijn of je kan een oneervol vat zijn. En hier komt iets heel bijzonders in openbaar in deze volgende verse. Want wat staat er in vers 22? Lees dat goed. En is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt verdragen heeft? Hier staat dat God met oneervolle vaten geduld heeft. Hier staat dat God oneervolle vaten verdraagt. Nou, de toepassing. Als God van eeuwigheid een besluit genomen heeft om een deel van de mensheid in de hel te werpen, waarom zou hij nog geduld hebben? Dan kan hij dat toch gelijk doen? Waarom zou hij die mensen nog verdragen? Als hij van eeuwigheid die mensen, als hij besloten heeft om die mensen in de eeuwige rampzaligheid te storten, waarom zou hij nog geduld hebben met die mensen? Waarom zou hij ze nog verdragen? Die oneervolle vaten. Dit is zo'n glasheldere tekst. Nou, ik weet waarom. Blader maar even naar 2 Petrus 3. En hier wordt het echt zo duidelijk verwoord. 2 Petrus 3. Als het gaat over de wederkomst van de Heer Jezus. Er staat in 2 Petrus 3, het 9e vers. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Daarom heeft hij nog geduld met oneervolle vaten. Dat is de enige reden. En als hij een besluit heeft genomen van voor de grondlegging der wereld om dat deel van de mensheid in de hel te werpen, had hij ze niet hoeven te verdragen, had hij dat gelijk kunnen doen. Had hij geen geduld hoeven hebben. Maar hij heeft nog geduld, want hij wil dat niemand verloren gaat. Is dat helder? Maar dat we hem aangrijpen, dat we de roepende God niet laten roepen, maar dat we op de uitnodiging ingaan. En daarom moeten we met dat evangelie de wereld in. Dan moet het verkondigd worden met bevel van geloof en van bekering. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zal zalig worden. Hoe weet je dat je uitverkoren bent? Slechts door te geloven. En daarom heeft God nog geduld. En nou het bijzondere, het volgende vers. Even terug naar Romeinen 8. Je kan trouwens, hoef je niet op te zoeken hoor. Maar ik zie in de vluchtigheid dat ik die tekst ook nog heb opgeschreven. In 1 Timotheus 2, daar staat in de derde en vierde vers, ik zal hem voorlezen. Want dat is goed en welgevallig, in de ogen van God onze zalig maken, die wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis van de waarheid komen. Dat was nog een tweede tekst, die echt bewijst dat God geduld heeft met de oneervolle vaten. Maar nou even terug naar Romeinen 8, of 9, het volgende vers. Want nu hadden we het over de oneervolle, hè? Daar heeft hij geduld mee. En die verdraagt hij. Maar nou vers 23. En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen, de instrumenten, de vaten, de broeders en de zusters van zijn ontferming. En dan staat er iets heel bijzonders. Die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Er is dus wel een besluit van verkiezing tot het eeuwige leven. Want de eervolle vaten, daar heeft hij van tevoren, die heeft hij van tevoren ertoe bereid. Zie je dat? Daar gaat het om het positieve. Het besluit van de verkiezing van voor de grondlegging der wereld. Maar over de verwerping lees ik geen besluit. Maar wie heeft hen gereed gemaakt dan voor het verderf, die oneervolle vaten? Dat hebben ze zelf gedaan. Dat kan je ook lezen in de Bijbel. Mensen maken zichzelf gereed voor het verderf. En dat zie je om je heen gebeuren vandaag. Dat is het aangrijpende. Maar dat is niet Gods verlangen. Dat is niet de wil van God. Er staat van de oneervolle vaten, oneervolle instrumenten, niet dat ze van eeuwigheid af verworpen zijn. En dan vers 24. Dan komt hij op een heel bijzonder gedeelte. Hou nog even vol. Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en niet geliefde geliefde. Dat is een heel bijzondere tekst. Lo ami, die uitspraak ken je wel, dat betekent niet mijn volk. In Hosea 1 moest God vanwege de zonde en de ongerechtigheid van zijn volk zeggen, het is niet mijn volk. Lo ami. Maar er komt een tijd, en dan kom ik aan hoofdstuk 11 nog op, dat God met Israël tot zijn doel zal komen. Dat het weer zijn geliefde volk zal zijn. U bent niet mijn volk, maar God zal ze weer gaan aannemen. Hij zal tot hen zeggen, mijn volk en mijn geliefde. Die tijd gaat komen. Gods volk Israël was dus geliefd, was dus zijn volk. Maar door de zonde zijn ze niet Gods volk geworden. Maar God gaat weer met hen tot hun doel komen. Wij als heidenen waren van nature al niet Gods volk. Begrijp je dat? Maar God heeft zich ook tot de heidenen gekeerd. En wij komen dus door hetzelfde geloof in dezelfde Messias, zowel Jood als heiden, weer in de gemeenschap met God. Zodat ook jij en ik vandaag mogen zeggen dat wij Gods volk zijn. Eerst niet Gods volk, maar nu Gods volk. Hosea 1 heeft betrekking ook op de heidenvolken. En sommigen denken door Hosea 1, je moet dat thuis maar nalezen, dat God het plan met Israël vervolgens laat liggen. En dat hij zegt, nou ja, het is nu allemaal één. Nee, er is nog steeds onderscheid tussen die twee volken. Alleen God gaat de draad met zijn volk straks weer ten volle oppakken. En dat gaat hij doen als de Heer Jezus komt en zijn koninkrijk gaat oprichten. Nou, dan gaat hij nog verder. Vers 27. En Jesaja roept over Israël uit. Al zou het getal van de Israëlieten zijn, als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. Er is in heel de geschiedenis altijd een overblijfsel in Israël geweest. Altijd een rest geweest. Die God heeft gediend in getrouwheid en in oprechtheid. Die gewandeld hebben in het geloof van vader Abraham. En dat zal er zijn tot het einde van deze wereld. En nu kan je zeggen, ja, maar het is maar een overblijfsel, het is maar een rest. Ja, maar niemand was rechtvaardig voor God. Dus niemand had recht op een overblijfsel. En toch was er een overblijfsel. Dat is verkiezing, begrijp je? Als je verkiezing ziet, ja, maar ik heb recht op, dan ga je ermee in discussie. Maar als je zegt, ik heb helemaal geen recht meer op verkiezing, en ik ben er toch onderdeel van geworden, dan is het pure genade. Dan is barmhartigheid van God. En zo zal er altijd een overblijfsel zijn, ook in Israël, wat God in getrouwheid zal dienen. En dan vers 28. Want hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal met de daad zijn zaak snel afhandelen op aarde. Dit is een woord van Jesaja waarin hij ons bemoedigt en waarin Paulus ook de gemeente daar bemoedigt dat God doorgaat met zijn werk. Hij bemoedigt, hij gaat door. En dan die aangrijpende tekst uit Jesaja. En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft, als de Heere van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, dan zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijk gemaakt geweest. Als de Heere ons geen overblijfsel had gelaten, dan hadden we verloren geweest. Als er geen verkiezing van Gods kant had geweest, dan waren jij en ik reddeloos verloren geweest. De verkiezing, dat is het initiatief van God. Hij is de verkiezende God. Hij werkt die verkiezing uit door mensen te gaan roepen en zijn ontferming hen aan te bieden. Welmenend. Zodat mensen ook met berouw en in geloof gebruik maken van Gods aanbod. En zo is de verkiezing geen reden om bang van te worden. Maar God regeert. Hij verkiest. Hij komt tot zijn doel met zijn volk Israël. Hij komt tot zijn doel met de heidenvolken. En daar is de verkiezing de grond voor. Hoe sta je nou tegenover deze dingen? Is de verkiezing iets waar je blij van wordt? Of is de verkiezing iets wat je angst aanjaagt? Ik heb vanavond geprobeerd en ik kan er maar enkele dingen over zeggen, want het is zo rijk, zo diep, zo hoog. Maar dat je leert zien dat de verkiezing van Gods wegen iets is om blij en dankbaar voor te zijn. Het is genade van God. Het is pure barmhartigheid van God dat hij jou en mij heeft uitverkoren. We hadden nergens recht op. En hij heeft ons gemaakt tot zonen van God. Israël was het. En is het en blijft het. En het zal in de toekomst openbaar komen. Maar ook uit de heidenvolken heeft hij ons getrokken en gemaakt tot zijn kinderen. Ik eindig met de tekst uit 1 Kronieke 28. Als je hem zoekt, zal hij door jou gevonden worden. Maar als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten. Zullen we de Heere danken voor deze avond. Vader, het was veel vanavond. En het was misschien voor sommigen ook wel heel technisch vanavond. En toch is het zo rijk, zo heerlijk, zo diep, dat wij die onrechtvaardigen waren, leefden in de ongerechtigheid en totaal geen recht hadden of aanspraak konden maken op iets. We waren reddeloos verloren. Dat u toch een verkiezing heeft van voor de grondlegging van de wereld. Om mensen te brengen in uw heerlijkheid. Heer, het is pure genade van u. Het is uw barmhartigheid. En we danken dat u die verkiezing ook uitwerkt. En heren, ik wil u ook bidden voor hen die hier misschien mee worstelen. Die misschien de Heer Jezus hebben aangenomen. En soms toch in twijfel leven. Ja, maar als ik nou eens niet uitverkoren zou zijn. We hebben het net gelezen. Dat degene die tot u komt, dat u die niet zal uitwerpen. Vader, dank u wel voor die belofte. En leer ons om de Bijbel te lezen zoals het er staat. En te geloven zoals het er staat. Dan hebben we ook wat er staat. En dat we ons niet laten afleiden van de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. We willen u danken voor dat machtige heilsplan wat u uitwerkt door Abraham, Isaac en Jacob heen. En we zien ook rijkhalsend uit naar de toekomst. Hoe u dat koninkrijk van rijken, van recht en gerechtigheid gaat vestigen. Maar we danken u ook voor onze verkiezing. En dat we u mogen kennen als onze Vader. En dat we tegen u mogen zeggen, door de geest die we ontvangen hebben, Abba, Vader. Amen.